Van harte welkom hier vanmiddag in de Alledagkerk, hier in het Begijnhof. Fijn dat u er met zoveel mensen bent. Het is prachtig weer. Morgen schijnt het te regenen, dus we hebben geluk dat we hier droog heen kunnen. We zijn samen om God te ontmoeten, maar je ontmoet ook elkaar. Als je door de stad loopt, dan zijn allerlei mensen die je tegenkomt. Wat doe je dan eigenlijk? Kijk je ze één voor één aan? Dat is haast niet te doen. Maar soms krijg je wel eens oogcontact met mensen en eigenlijk is het wel interessant wat er dan gebeurt als mensen oogcontact met elkaar krijgen. Wat lees je dan eigenlijk in elkaars ogen? Daar gaan we vanmiddag even bij stilstaan aan de hand van de ogen van God. Daar zingen we dadelijk over, Psalm 123. Dat is een lied van iemand die kijkt vol verwachting op naar de ogen van God. Hij richt zijn ogen op naar God in de hoop genade te vinden in de ogen van de Heer. En ik geloof ook dat God dat zeker zal doen. Dadelijk zingen we Psalm 123. Maar eerst maken we ons stil voor de Heer. Als u kunt, wil ik u vragen om te gaan staan. Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen het werk van zijn handen. En namens deze God mag ik je begroeten met genade, barmhartigheid en vrede van God onze Vader, door Jezus Christus onze Heer, in eenheid met de Heilige Geest. Amen. Graag lees ik enkele versen voor uit het evangelie naar Matteüs hoofdstuk 9. Jezus trok langs alle steden en dorpen. Hij gaf de mensen onderricht in hun synagogen, verkondigde het goede nieuws over het koninkrijk en genas iedere ziekte en elke kwaal. Toen hij de mensenmenigte zag, voelde hij medelijden met hen, omdat ze uitgeput en hulpeloos waren als schapen zonder herder. Wat zou je vinden van de volgende oefening? Je kijkt degene die naast je zit, als er tenminste iemand naast je zit, straks even diep in de ogen en dan niet even, maar 10 tellen. 1, 2, 3 enzovoort. Hoe zou je dat vinden? Hoe zou dat voelen? Ik heb zo'n test één keer gedaan, nog wel in een kerkdienst. Ik was nog jong en onbezonnen. En dat was eens maar nooit weer. Er waren een paar mensen zoals altijd die enthousiast waren, die vonden dat een interessant experiment. Maar de meeste mensen vonden het buitengewoon ongemakkelijk. En sommige mensen voelden zelfs heel veel spanning ontstaan en vonden het doodeng. Zelf probeerde ik het ook, maar ik merkte dat ik al gauw de neiging had om weg te kijken. Want probeer het maar eens. Iemand lang aankijken die je niet zo goed kent, dat heeft eigenlijk iets intiems. Kijk, als je verliefd bent, dan zoek je oogcontact. Maar er zijn ook andere momenten waarop je juist probeert blikken te vermijden. Het kan moeilijk zijn om je eigen ouders, kinderen of je partner zelfs diep in de ogen te kijken op bepaalde momenten. Met mijn moeder kon ik het beste praten tijdens de afwas. Dat deden we vroeger nog. En met mijn vader kon ik het beste praten tijdens lange autoritten. Dan hoeft hij elkaar tenminste niet aan te kijken. Wat is dat eigenlijk met die ogen van mensen? We noemen ze de spiegel van de ziel. Ze zijn het venster waarmee je zelf naar buiten kijkt, maar waarbij de ander zomaar bij jou naar binnen kan kijken. En daarom slaan we onze ogen vaak neer. De luiken gaan dicht. We zetten een pokerface op of kijken even weg. Maar stel dat ik langer zou kijken in een van jullie ogen, wat zou ik dan lezen? Misschien hoe de ander zich voelt, maar misschien ook wat iemand van mij vindt. Je hebt goedkeurende blikken, vriendelijke ogen, maar soms lees je in iemands ogen ook wel eens wat anders. Afweer of afwijzing, veroordeling of gewoon onverschilligheid. Geen aanvaarding. Jammer genoeg ervaren mensen dat ook wel eens in de kerk. Berucht is het volgende tafereel. Je komt als nieuweling een onbekende gemeente binnen en je hebt het gevoel dat alle ogen, alle hoofden zich omdraaien en allemaal jou staan aan te staren, eigenlijk om jou te keuren. Hoe je eruit ziet, of je wel deugt. En keuren is maar een kleine stap naar afkeuren. En dat slechte imago heeft de kerk en hebben christenen, dat kleeft hen aan. Ze leggen je in de kerk altijd langs de morele meetlat. En het is eerlijk gezegd ook vaak zo. Maar laten we eerlijk zijn, onze cultuur kan er ook wat van. Als je vandaag de dag op een misstap betrapt wordt als een bekende Nederlander, dan ben je ook onmiddellijk gecanceld. Dan hoef je nergens meer aan te schuiven. Dan kunnen ze je missen als kiespijn. Zo onveilig kan het leven zijn. Geen wonder dan dat mensen zich verstoppen en zorgen dat ze maar liever uit zicht blijven. Hoe was dat bij Jezus? Hoe keek hij? Matthäus vertelt het in het stukje wat we lazen. Toen hij de mensenmenigte zag, voelde hij medelijden met hen, omdat ze uitgeput en hulpeloos waren als schapen zonder herder. Jezus kijkt met gevoel. Hij ziet de mensen in de ogen en via de ogen peilt hij wat er in hun hart is. En wat hij toen zag, volgens mij zie je dat vandaag nog heel veel, dat veel mensen misschien wel achter een pokerface of een façade van succes of een grote mond zich diep van binnen opgejaagd voelen, uitgeput, afgemat. Mensen weten soms niet waar ze het zoeken moeten en nergens vinden ze rust. Uitgeput, er staat volgens mij in de grondtekst een woord dat lijkt op ontveld, geschaafd. En dan moet je denken aan een schapenscheerder die nogal lomp te werk gaat en die niet alleen maar de wol, maar in zijn onvoorzichtigheid ook een stuk huid afschaaft. Nou, dan weet je wat er gebeurt. Dan is dat een pijnlijke plek waar vocht uitloopt en die heel gevoelig is. En het woord hulpeloos, dat is verwant aan het woord weggegooid. Mensen kunnen achterloos aan de kant geschoven worden, als nutteloze voorwerpen afgedankt, als oud vuil aan de straat gezet. En Jezus kijkt om zich heen en ziet heel veel van dat soort gehavende mensen. Onbeschermd in een onveilige wereld. En wat hij dan voelt is niet onverschilligheid of minachting, maar bewogenheid, medelijden. Er staat letterlijk, Jezus voelt het in zijn maag. Hij wordt er beroerd van als je ziet hoe mensen eraan toe zijn. Dat lees ik dus, en ik hoop jij ook, in Jezus' ogen. Medelijden. De Bijbel in het Oude Testament, het eerste deel van de Bijbel, kent daar een mooie uitdrukking voor. Genade vinden in Gods ogen. Dat kan je trouwens verkeerd opvatten, hè? Genade vinden. Dan kan je denken aan het schoolplein vroeger, waar de sterkste jongen een zwakkere jongen op de grond legde en zijn knie op de kin. En dan moest hij smeken om genade en dan pas werd hij vrijgelaten. Dat is de wreedheid en de neerbuigendheid van degene die sterk is. Maar bij God is het volgens mij heel anders. Bij God gaat het erom dat zijn ogen sowieso zacht en vriendelijk staan, dat hij de mensen goedgunstig gezind is, dat hij genegenheid voor ze voelt. Noach bijvoorbeeld vond genade in Gods ogen, staat er dan in Genesis 6 vers 8. Het was een hele slechte tijd. Waarom vond Noach nou genade in Gods ogen? Het staat er niet bij. Zou het kunnen zijn omdat Noach als enige genade zocht en het daarom ook vond, terwijl de anderen het allemaal niet zochten? Hoe dan ook, in Jezus' ogen lees ik die genadige bewogenheid. En hij gaat er dan twee dingen mee doen met dat gevoel. Allereerst gaat hij zelf goede herder worden. Dat is een bekend beeld, hè? De goede herder Jezus die zijn leven inzet voor zijn schapen. Om ze te redden uit klauwen van het kwaad. Om ze achter zich mee te leiden naar een veilige plek. Om daar zorgzaam hun wonden te verbinden. Om ze te eten en te drinken te geven. Zodat ze weer aansterken, op kracht te komen en tot rust. Dat is het eerste wat Jezus zelf doet. Hij is echt een mensenmens geworden. Maar het tweede wat hij doet is vervolgens ook onmiddellijk andere mensen daarvoor inschakelen. Het is heel opvallend dat in dit stukje uit Matteüs 9 onmiddellijk daarna Jezus ertoe overgaat om 12 mannen te roepen die hij aanstelt, 12 leerlingen met de opdracht om naar de verloren schapen van het huis van Israël te gaan. Zij moeten namens Jezus de mensen begroeten met de woorden van het koninkrijk: vrede voor jou. Ze moeten helpen met genezen en troosten. Dat is de missie van Jezus' leerlingen. Dat is ook de missie volgens mij van zijn kerk. En die missie zou dan ook aan haar af te lezen moeten zijn. Dus wat lees ik in jouw ogen als jij een leerling van Jezus bent? En wat lees jij in mijn ogen? Ik hoop dat het geen onverschilligheid is. Geen afwijzing. Geen oordeel. Ik hoop dat het aanvaarding is. Dat het mildheid is. Dat het geduld is. Begrip. En ik hoop dat in jouw en mijn ogen iets van Jezus' bewogenheid en vriendelijkheid zich weerspiegelt. Vind ik genade in jullie ogen? Vinden jullie genade in mijn ogen? Ieder mens hunkert ernaar. Wat ik zelf in Gods ogen gevonden heb, o God, laat de ander dat in mijn ogen vinden. Laten we bidden. Goede God, wij zijn mensen die snel oordelen. En makkelijk. Dank u wel voor het geschenk van uw Zoon, Jezus Christus, de mensenmens bij uitstek. Niemand heeft ooit God gezien, maar hij heeft ons God onthuld. Hij heeft Gods ware gezicht op aarde laten zien. In Jezus' ogen vol bewogenheid zien wij uw ogen, waarin een mens genade vindt, zichzelf terug mag vinden en zachtheid en aanvaarding ontmoet en liefde. Geef dat uw ogen, uw houding, zich dan weer spiegelt in die van ons. Vergeef het ons wanneer het ons daaraan ontbroken heeft, persoonlijk of als kerk. Ontferm u, Heer, over al die mensen die geen huis meer hebben, die ontheemd zijn, op de vlucht, in angst, in ziekte. Die verwijten naar hun hoofd geslingerd krijgen, die geen geborgenheid vinden bij hun familie of vrienden. En Heer, als wij dat zelf zijn, ontferm u dan over ons. En zend ons uit als mensen met bewogenheid, als mensen zonder onverschilligheid, zonder afwijzing, zonder oordeel en met aandacht en aanvaarding. We bidden dat in de naam van Jezus, die ons heeft leren bidden. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen en uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel. Geef ons vandaag het brood dat we nodig hebben. Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven wie ons iets schuldig is. En breng ons niet in beproeving, maar red ons uit de greep van het kwaad. Want aan u behoort het koningschap, de macht en de majesteit in eeuwigheid. Amen. U kunt iets van uw dank vormgeven in de collecte en wij luisteren naar pianospel. wens u een gezegende middag. Geniet van de stad, geniet van het weer. En weet u door God geliefd en met genade bejegend. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God onze Vader, de kracht en troost van de Heilige Geest met u allen. Amen.